Hallo en welkom bij de podcast Productkennis in de serie Wijn en Spijs. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Deze podcastserie is gebaseerd op het boek Wijn en Spijs te verkrijgen bij bol.com. Als de podcast je aanspreekt, raad ik je aan om het boek te kopen. Daarin kun je alles terugvinden en nog meer. Het is zelfs te veel om in de podcast allemaal te behandelen. De voorgaande afleveringen van de podcast gaan over het combineren van wijn en spijs. In de komende afleveringen onderzoeken we andere kanten van gastronomie. En we starten met productkennis. Een goede kok of sommelier heeft een stevige productkennis en dat helpt ze de juiste keuzes te maken. Deze aflevering geeft een flinke portie basisproductkennis mee. Alles wat we eten en eigenlijk ook alles wat we drinken hoort bij een groep, een familie. Je gaat je kennis daarover structureren. En dat is goed voor beginnende professionals en iedereen die zijn kennis wil verdiepen. Ik vertel over vis en vlees, hoe je die indeelt, waar je op moet letten, wat de bekende bereidingen met de stijl van een gerecht doen. En dus welke stijl wijn je daarbij kiest. Dan gaan we naar de enorme wereld van bonen, granen, groentes, kruiden, paddenstoelen, fruit, honing en noten, azijn en olie, boter en eieren, alles komt aan bod. En natuurlijk kaas, de gouden match met wijn. We eindigen met het lievelingssnoep van veel mensen over de hele wereld, chocola. En de vraag is, past daar een wijn bij? Kortom, er is heel veel te vertellen. Tijd om van start te gaan met ons eerste onderwerp. Vis, schaal- en schelpdieren, botarga en caviar. Er is een overeenkomst tussen vis en vlees. Van beide eten we de spieren. En natuurlijk ook nog wel andere dingen, zoals bij vis het velletje. Dat kan heel lekker zijn als je het bakt. Of hele grappige dingen zoals kabeljauwwangetjes, ja, piepkleine dingetjes. Ja, dat is ook een delicatesse. Vissen delen we in zoetwatervissen en zeevissen. En zeevissen delen we weer in rondvissen en platvissen. En daarnaast zijn er schaal- en schelpdieren. Belangrijk aan vis is dat je het vers moet eten. En gelukkig, voordat vis bederft, eerst gaat het stinken. Vis moet er helder uitzien, met name rond de kieuwen en de ogen. Bekende zoetwatervissen zijn snoekbaars en baars en forel en zalm en paling. Maar, wel aardig om te weten, behalve de snoekbaars komen al die vissen ook wel eens in zee. Tegenwoordig zijn heel veel vissen gekweekt, hartstikke jammer, want het smaakt echt een stukje minder. En als je ziet hoe vissen gekweekt worden, zo allemaal bovenop elkaar in vijvers of fjorden, nou, je wordt er niet vrolijk van. Twee vissen die echt gronderig smaken zijn tilapia en Victoria baars. Ik koop ze zelf nooit. En dan de zeevissen. Over het algemeen hebben zeevissen meer smaak dan zoetwatervissen. En bekende zeevissen zijn kabeljauw, schol, tong, haring, sardine, anchovies, makreel en tonijn. En erg lekker zeebaars, zeeduivel, zeewolf enzovoort. De Noordzee is een hele fijne plek om te vissen, omdat vissen daar in grote scholen leven. In de Middellandse Zee is het een hele andere situatie. Daar is de variëteit aan vissen veel groter, maar je vangt ze individueel. Een speciaal woordje voor de platvissen, die ken je natuurlijk wel. De tong, schol, schar, tongschar, griet, bot, tarbot, helbot. Vrijwel alle platvissen leven op de bodem van de zee. Daarom blijven ze ook plat. Je hebt dus twee filetjes aan de bovenkant en twee filetjes aan de onderkant. En de bovenste filetjes zijn altijd dikker en groter. Ook goed om te weten van platvissen, de graten daarvan zijn de beste basis voor een bouillon, voor een vissoep. Dus als je weer eens zelf vissoep maakt, ga naar je visboer en vraag om de graten van platvissen. Soms moet je er wat voor betalen, soms krijg je ze gratis mee. Die heeft hij meestal zat, want hij is altijd bezig om filetjes eraf te snijden. En dan de bereidingen van vis. Vis wordt nogal eens in de oven bereid en ik vind dat het daardoor heel vaak nogal een flauwe smaak krijgt. Een goede manier om de smaak van de vis in de oven te behouden is en papillote. Vis gewikkeld in bakpapier, waarbij je dan meteen smaakmakers toevoegt. Wat groenten, wat kruiden, misschien een stuk citroen. De lekkerste bereiding is over het algemeen bakken, al dan niet gepaneerd, wat vaak wel nodig is om te zorgen dat de vis niet uit elkaar valt. En natuurlijk grillen. Maar vis kun je soms ook prima koud eten. Een populaire manier is ceviche, marineren in het zuur van citroen of eigenlijk limoen. En dat is wel interessant om te zien, het is ook een vorm van garen. Ceviche wordt ook wel toegepast bij zalm. En dan zie je ook, als je dat 10 minuten gaart in het zuur, dan is die vis gewoon helemaal van kleur veranderd. Precies dezelfde kleur als dat die gekookt is. Fijne wijnen bij ceviche zijn de Italiaanse Grillo, een Riesling, een Griekse Assyrtiko, een Spaanse Tsakoli of natuurlijk een Portugese Vinho Verde. Frisse wijnen met stevig zuur. Vis wordt zelden gekookt, dan valt hij uit elkaar. Wat je wel kunt doen is pocheren. Dat is in het water brengen wat net niet aan de kook komt, dus dat het water niet beweegt. Daardoor valt de vis ook niet uit elkaar. Eén vis waar je dat vaak bij doet is forel. En de wijn bij uitstek voor forel is Riesling. Met name door die vrolijke bloemigheid die Riesling kan hebben. En ook andere wijnen uit het koele Duitse klimaat, zoals Müller-Thurgau en Silvaner, doen het goed. Veel vis wordt gerookt aangeboden, wat wel lekker is. Het enige probleem vind ik, alles gaat een beetje op elkaar lijken. Bij gerookte vis zoek je eigenlijk meteen een wijn die ook houtlagering heeft gehad. Dus heel vaak kom je dan bij een Chardonnay uit. Bij een mooie Bourgogne. Maar soms, als je het wat rijper wilt, wat voller van stijl, kan je ook zo'n Chardonnay uit Californië of Zuid-Afrika nemen. En dan rode wijn bij vis. Over het algemeen gaat die tannine botsen met die vis. Je krijgt een soort ijzersmaak. Bordeaux met vis, dat gaat echt niet werken. Maar een uitzondering vormt de Pinot Noir. Het botst een klein beetje, maar dat maakt het ook wel weer spannend. Als je aan tafel zit met mensen en de helft eet vis en de andere helft vlees, is Pinot Noir vaak de oplossing. Als je de vis in boter bakt, is wederom Chardonnay uit de Bourgogne een supergoeie oplossing. En ook iets wat mensen wel eens over het hoofd zien, denk eens aan rosés. Zeker die lekkere droge Provence rosé, die altijd een beetje kruidig smaakt. Of als je het krachtig wilt, dan neem je Sancerre rosé. En dan kijken we naar de schaal- en schelpdieren. Krab, kreeft, langoustine en gamba's. Die hebben altijd iets van zilt, van zout en van zoet. Ze worden warm geserveerd, maar ook wel koud of lauw. Botersausen doen het er goed bij. Kruiden als peterselie, dille, dragon, saffraan en sowieso heel veel knoflook. Schelpdieren zijn mosselen en aliekruiken en venusschelpen, die hele kleine schelpjes die je vaak in de pasta ziet. Of die Sint-Jacobsschelp, die shellschelp. Vaak gebakken in olijfolie. En peterselie en dille doen het er heel goed bij. Bij schaal- en schelpdieren passen vooral champagnes. En daarnaast witte, vrolijke, gerijpte wijnen zoals Riesling en witte Coturone. Als je het minder fruitig wil, neem je Albarino of natuurlijk weer Chardonnay uit de Bourgogne. De perfecte wijn bij oesters met hun ziltigheid is Chablis. Maar bekende wijnen zijn ook de Tsakoli uit Noord-Spanje en de Picpoul de Pinet en de Muscadet. Caviar zijn de eitjes uit de steurvis. Die heb je in allerlei kwaliteiten, helaas steeds meer gekweekt. Je hebt de Oceta en de Sevruca, maar de beste en de duurste is de Beluga. Caviar kun je zo van je hand eten, of dat doet het ook heel goed op een blini, zo'n poffertje. Ook is hier champagne weer de allermooiste keus. Als je de wat vettere en zwaardere caviar hebt, vooral de houtgelagerde champagnes, zoals Cruc en Bollinger. Wat je zeker ook eens moet proberen is Botarca. Dat is een geperste koek van gefermenteerde viseitjes. En die kun je weer raspen, bijvoorbeeld over je pasta. Heerlijk! Dat is een krachtige smaak en die vraagt ook om een stevige witte wijn. Vermentino is een goede keus, maar ook Viano di Avellino uit de omgeving van Napels. Tot zover dit overzicht van vis en schalen schelpdieren. Natuurlijk kan het veel uitgebreider, maar dan wordt het wel een hele lange podcast. Ik wilde je gewoon wat basisprincipes meegeven, wat ideeën, zodat je zelf ook verder kunt denken. Eigenlijk wil ik je vooral een manier van kijken leren. En dan gaan we door met het onderwerp vlees en wijn. Voor vlees geldt, net als bij vis, wat we eten is een spier. Biefstuk, karbonade, koteletjes, allemaal spieren. Maar eigenlijk eten we alles van het dier. Ook de organen zoals de lever en de nieren. En van een hele hoop delen worden andere producten gemaakt, zoals balkenbrei en bloedworst. Vlees wordt ingedeeld in een paar groepen. De eerste groep is wit vlees. En dan denk je in de eerste plaats aan kip. Vlees met een lichte smaak en een lichte body en lichte verteerbaarheid. En sommige koks beschouwen varkensvlees ook als wit vlees. De tweede groep is het gevogelte. Dat is eigenlijk alles behalve kip, dus eenduif, kwartel, parelhoen, kalkoen enzovoort. Gevogelte kan heel sterk van smaak zijn. Eend is vaak heel vettig en smaakt wat zoet. Duif daarentegen is juist heel erg droog. En de uitzondering op die smaak is de kalkoen. Dat heeft vreselijk weinig smaak, vaak nog minder dan kip. De volgende groep is het rood vlees. Dat is van zoogdieren zoals koe en schaap en geit en varken. De spieren die weinig gebruikt worden geven heel mals vlees. Dat is vooral goed om te bakken, om rood te bakken. De ultieme malsheid is eigenlijk de ossehaas. Een spier diep in een koe die een koe gebruikt om op haar achterpoten te staan. Maar dat doet ze niet zo vaak. Dus die spier moet wel sterk en groot zijn, maar hij wordt weinig gebruikt. Dus super mals. En dan heb je natuurlijk nog wild. Eigenlijk betekent dat niet tam, gejaagd. Maar veel wild wordt tegenwoordig ook wel in reservaten gehouden. Dus echt wild is het niet altijd meer. En we delen wild weer onder in groot wild, zoals herten. En haarwild, zoals haas en konijn. Van alle vleessoorten kun je wel zeggen dat wild het meeste smaak heeft. Zeker als je denkt aan wild zwijn. En dan kun je nog veel meer beesten eten. Zoals krokodillen en slang. Ik heb het allebei wel eens gegeten. Heeft eigenlijk helemaal niet veel smaak. En sprinkhanen. Maar daar gaan we het verder maar niet over hebben. Vlees bevat vet. Dat maakt het lichaam als bescherming. Vaak bescherming van de organen. Het is een soort stootkussen. Wij snijden veel vet weg. En puur vet wil je eigenlijk ook niet eten. Behalve af en toe uitgebakken spek. Maar vergis je niet. Vet bevat de allermeeste smaak van het vlees. En een kok weet dat. Als er een vetrand aan het vlees zit, is mijn advies, je kan het wel wegsnijden, maar bak het wel mee. En dan is er natuurlijk vlees wat heel goed gemarmerd is met vet. En het eerste waar ik dan aan denk is ribeye. Daar zit het vet gewoon heel mooi doorheen. En dat maakt ribeye heel mals, maar ook enorm smaakvol. Heel anders dan bijvoorbeeld een biefstuk die veel droger is. Nog een andere belangrijke smaakmaker zijn de botten. Ook hiervoor geldt, als je niet het bot van het vlees wil serveren, snij het eraf, maar pas na bakken. Bak het bot mee, want je krijgt er veel meer smaak van. Grote stukken bot, zoals schenkel, zijn ideaal om soepen van te trekken. En nog een tip over vlees. Dieren hebben een aantal levensbehoeftes. En die lijken best wel op de behoeftes van mensen. Voldoende bewegingsruimte, frisse lucht, zon en natuurlijk en sociaal gedrag. Afwisselend eten en gewoon zelf keuzes kunnen maken. Als een dier zo opgroeit, is die stressvrij. En je zult zien dat dat altijd veel lekkerder smaakt. Daarom ben ik een groot voorstander van biologisch vlees. Liever minder vlees eten, liever duurder vlees eten, maar wel goed. Mooi varkensvlees komt bijvoorbeeld van Livar uit Limburg, moet je maar eens opzoeken. En mooi rundvlees komt van Nice to Meat met M-E-A-T. Dat zijn er twee die je kent, maar er zijn natuurlijk meer hele goede bedrijven. Als je nog wat meer van vlees wil weten, op internet kun je vaak van die plaatjes vinden van dieren, waarop precies aangegeven staat waar elk stukje vlees vandaan komt. Daar leer je van. Tot zover de basiskennis van vlees. Laten we eens kijken hoe het zit met de wijncombinaties. We beginnen bij wit vlees, bij kip. En er was jarenlange reclame, kip het meest veelzijdige stukje vlees. Dat klopt wel een beetje, omdat het zo weinig smaak heeft, kun je er heel veel dingen mee doen. Het maakt best veel uit of je een kipfilet neemt, of een stukje van de poot of de vleugel, dat heeft beslist meer smaak. En als je het velletje aanbraadt, of roostert in de oven, bijvoorbeeld ingewreven met citroensap, dan wordt het knapperig en een beetje zoet en dat is de reactie van Maillard. Dit zou je nou wel umami kunnen noemen. Bij kip en zeker op deze manier gebraden kip passen lichte fruitige rode wijnen en bij uitstek Beaujolais. Kies een wat mooiere stijl, een cru, zoals de Juliana of de Fleury of de Morgon. Maar vaak wordt de stijl van de kip ook wel sterk bepaald door de garnituren. De saus en de kruiden of kaas. En dan hangt het er vanaf welk garnituur je kiest om er de juiste wijn bij te vinden. De volgende groep is het rode vlees, zoals biefstuk en entrecôte. Over het algemeen bak of braad je die heel kort, je houdt het rood. En heel grappig, over rood vlees wordt vaak veel zout gestrooid. En die twee dingen samen maken dat het vlees heel geschikt is voor stevige rode wijnen met flinke zuren en flink tannine. Het leuke van die combinatie is dat zowel het vlees als de wijn elkaar verzachten, wat zoeter maken. En dan moet je denken aan wijnen zoals een goede Bordeaux, een Rioja, een Cahors, een Malbec, een Barolo. Of ook heel mooi, iets minder bekend, Tannat uit Uruguay. De volgende stap is vetvlees. Wijn bij vetvlees is bij voorkeur fruitig, mag ook wat alcohol hebben. Fruit en alcohol maken wijn altijd iets zoeter. En zoet en vet, dat is eigenlijk uitwisselbaar. Je hebt wel wat zuur in die wijn nodig om het geheel niet te log te maken. We kijken in de eerste plaats natuurlijk naar rode wijnen. Alweer Malbec uit Argentinië. Maar hier past ook mooi Zinfandel uit Californië. En ook heel mooi Shiraz uit Australië. Of Syrah uit de Noord-Rhône. En dan de wijn bij wild. Vlees met heel veel smaak, wat vaak ook nog eens een keertje stevig bereid wordt. Bijvoorbeeld houtskoolgril. Nou, dan heb je qua product en qua bereiding wel de maximale smaak die je bereiken kunt. Wild in het smaakpatroon deel je in bij intens en oud en gerijpt. Wat oudere en gerijpte Pinot Noir doet het er vaak heel goed bij, maar de wildvriend is Syrah of Shiraz. Ik zou zeggen, als je zo lekker eet, koop eens een hele mooie wijn. Zet er bijvoorbeeld een Hermitage naast. Pas op met de garnituren. Vaak zijn dat zoete garnituren, zoals een soort jamachtige kersen en bessen. Echt met suiker aangemaakt en dat matcht niet makkelijk met wijn. Je hebt dan een wijn nodig met heel veel fruit, eigenlijk ook met zoetigheid. Maar dat is niet zo lekker bij vlees. Je zou nog kunnen gaan voor wijnen die op het randje van zoet zitten, zoals Amarone of Primitivo. Eén ding is zeker als je bijvoorbeeld naast je herten kersenkompot hebt, met suiker aangemaakt, dan is dat killing voor Pinot Noir. Je wijn wordt er compleet mee verpest. En je kunt denken aan de lichtzoete sherry's zoals een mooie Palo Cortado, liefst een gerijpte VOS of VORS. Of een Tawny Port of een Madeira. Voor gestoofd vlees pak je een heel ander type wijn. Het is niet meer rood en er is ook geen tannine meer. Het vlees valt uit elkaar, de structuur is anders. Hier heb je wijnen nodig met een niet te hoog zuur. Niet te uitgesproken, zeker geen tannine. Eerder mildere wijnen. Nou, een druif die zich daar goed voor leent is bijvoorbeeld Merlot. Maar, ook heel interessant, probeer het eens met Chardonnay. Als je vlees gaat grillen tenslotte, kom je natuurlijk uit bij wijnen die houtgelagerd zijn. En ook wat rijping hebben. Ze moeten intens van smaak zijn. Veel van die wijnen vind je in Spanje. En je kunt weer denken aan druiven als Cabernet Sauvignon, Malbec en Shiraz. Of Tempranillo in zo'n mooie Rioja. Maar de grillwijn bij uitstek is de Pinotage uit Zuid-Afrika. Die blijft altijd overeind. Zelfs als het vlees half verbrand is. En tot zover de basis over vlees en wijn. We gaan door met de plantenfamilies, de granen, de bonen, de groentes en het fruit. Om te beginnen de granen, daar kan ik vrij kort over zijn. Granen zijn in feite grassen en daarvan eten we de zaden. De belangrijkste graan is natuurlijk rijst. En dan heb je gierst en nog een hele belangrijke tarwe. En dan is er nog rogge, haver, spelt en gerst. En sommige producten beschouwen we als granen, zoals boekweit en quinoa. Maar dat zijn geen grasachtigen. Granen hebben eigenlijk best wel een neutraal karakter. Niet smakeloos, dat zou ik zeker niet willen zeggen. Wel mild en zacht van smaak. En het nummer 1 product van granen is natuurlijk brood. Bij brood drink je niet wijn in de zin van wat een leuke smaakcombinatie. Maar brood wordt veel geserveerd op wijnproeverijen, omdat het de smaak neutraliseert. Ook interessant is natuurlijk sake, wijn gemaakt van rijst. En ja, het zal je niet verbazen dat dat erg goed met rijst samengaat. Dan de bonen. Je hebt natuurlijk verse bonen, zoals tuinbonen, spersiebonen, doppertjes. En ontiegelijk veel gedroogde bonen, zoals kidney beans en linzen en bruine bonen. Bij groene, verse bonen drink je vooral een lichte, makkelijke wijn, een jonge wijn. Gedroogde bonen verwerk je tot een schotel. Op zich niet direct passend bij wijn, maar je voegt aan een bonenschotel vaak hele pittige kruiden toe. En ook groentes. Dus hier hangt het er heel sterk vanaf, wat ga je eraan toevoegen? Een zeer uitgebreide plantenfamilie is die van de kalebassen, de pompoenen en de komkommers. En ook courgettes en meloen, allemaal kalebas. Hier ga je van heel droog, van komkommer, waarbij je vooral frisse witte wijnen drinkt, naar courgette, dat is in feite een hele neutrale vrucht waar je van alles van kan maken. Dan kom je bij de pompoenen uit, die zijn duidelijk wat zoeter. Om bij de zoetste te eindigen, de meloen. Dus als je de juiste wijn erbij wil vinden, let op de zoetheid. Misschien moet je wijn ook iets zoeter zijn. En zoet kun je altijd vervangen door heel veel fruitigheid. Bij een komkommer schenk je een frisse wijn, zoals Sauvignon Blanc. Bij meloen ga je voor een lekkere lichte dessertwijn, zoals Moscato d'Asti. Nog een hele grote familie zijn die van de composieten en de bekendste is de sla. Maar hier valt ook onder witlof, andijvie, schorseneren, zonnebloemen en kruiden zoals kamille en dragon. Sla brengt je automatisch naar frisse, lichte wijnen. Maar als we nu dan toch naar salades kijken, heel belangrijk is welke dressing heb je gebruikt. Grofweg heb je 2 belangrijke dressings. De vinaigrette, een dressing van olie en azijn. Die is altijd licht en fris en zuur. Of de mayonaise dressing. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een Waldorf salade. Ik weet niet of je die kent. Dat is knolselderij met appel en walnoot. Met de mayonaise dressing. Bij zo'n salade van vinaigrette denk je natuurlijk meteen weer aan fris wit, hè, zoals Sauvignon Blanc. Bij zo'n Waldorf salade die veel vetter is, zoek je een wijn met meer body. Maar hij mag niet lomp of dik worden. Hij moet wel ook voldoende zuren hebben om de balans te bewaren. Bijvoorbeeld een droge muscat of een viognier. Nog zo'n hele belangrijke familie is die van de look, oftewel de uien en de knoflook. En ook de shallotjes en de prei en de bieslook. En heel lekker, moet je echt een keer proberen, daslook. Als je lookachtige bakt, worden ze altijd zoeter. En uien gaan bijvoorbeeld erg naar appel ruiken. Ik vind bij knoflook en uien vaak Grüne Veltliner uit Oostenrijk het heel goed doen. En als je een rode wijn kiest, een Duitse Spätburgunder, een Pinot Noir. Maar hier kan je het ook wat spannender maken met wat volle rode wijnen. Heel gerijpt, zoals die uit Marokko of Libanon. Een heerlijke plantenfamilie vind ik altijd de schermbloemige, met name bij vis. En die familie heet zo omdat die bloemen er ook zo uitzien. Ze vormen een wit of een geel schermpje. Je kent ze wel. Anijsachtige, zoals dille en venkel. De penende pastinaak, de selderij, lavas, maar zelfs ook peterselie en koriander. En wat je overal buiten tegenkomt, de vlierbloesem. Deze familie smaakt vaak goed bij vis, Maar die kruiden zoals anijs en kummel en karwei zijn altijd wat zoeter. En die worden dus ook veel gebruikt voor koekjes en gebak. Bij deze familie zoek je een witte wijn met body en kruidigheid en mag ook vaak wel een beetje zoet hebben. Wijnen als Verdicchio, Vermentino, een goede Pinot Gris, een Pinot Blanc en een Sylvaner, die doen het er uitstekend bij. Een familie die wij vooral in de winter kennen zijn de kruisbloemigen, ofwel de kolen. Niet altijd even populair vanwege hun zwavel, maar de beste bron van vitamine C in de winter. Behalve zwavel kunnen kruisbloemigen ook scherpte geven, zoals je dat proeft in de mierieswortel en radijs en mosterdzaad. Alle delen van die plant worden gegeten, de knollen, maar ook de stengels, zoals koolrabi, en natuurlijk de bladkolen, de bloemknoppen, zoals bloemkool of broccoli, en de bladknoppen, zoals spruitjes, de kiemplant, zoals tuinkers, en de zaden, zoals de mosterd. De bekendste bereiding is denk ik wel de zuurkool. En als er één fantastische match is, dan is het goede, gerijpte Duitse Riesling. Voor rood kun je denken, welke wijn past nou bij dat zwavelachtige? En ik moet dan altijd meteen aan Kroos Hermitage denken uit de Rhône. Die heeft zelf ook iets zwaveligs. De meest spannende van alle families vind ik de nachtschade. Dat is eigenlijk best wel een hele giftige familie. Als je de verkeerde delen van de plant eet, kan je dat gewoon je leven kosten. Eet van de aardappelplant alsjeblieft niet de besjes of de stelen, want dat loopt helemaal verkeerd af. En behalve giftig kunnen ze ook hallucinerend zijn. Denk maar aan belladonna en doornappel. We hebben het nu over de familie van de aardappel, maar ook de aubergine, de tomaat, de paprika, de pepers en het tabaksblad. De meest bekende combinatie van een wijn bij tomaat is Chianti. Dat past super. Als je pepers wilt verzachten is het enige wat werkt zoetigheid, suiker. Dus je zou een wat zoetere wijn kunnen drinken. Maar vaak denk ik ook, waarom eet je eigenlijk zo scherp? Want de subtiliteit van een hoop andere smaken gaat wel daardoor verloren. Tabaksblad wordt overigens in sommige keukens wel gebruikt om te roken. Heel spannend. Een hele lieve familie die ons veel rijkdom in de keuken geeft zijn de lipbloemigen. Dan moet je denken aan de tuinkruiden zoals tijm, rozemarijn, lavendel, bonenkruid, oregano, marjolein, salie. Allemaal lipbloemigen. Lipbloemigen zoals munt en citroenmelissen benadrukken natuurlijk vooral de frisheid. Die passen mooi bij groentes zoals komkommer, maar soms ook bij een dessert. Ze lijken iets verkoelend. De andere kruiden uit deze familie geven allemaal een verwarmend effect. Ze maken gerechten meer mediterraan. Heel goed daarbij zijn kruidige of droge rosés of lichte, wat makkelijke, steile rode wijn. Een uitzondering in deze familie is de basilicum. Die kan zowel verkoelend als verwarmend werken in een gerecht. Hangt er maar net vanaf hoe je hem toepast. Basilicum is natuurlijk de basis van pestosaus. En vanuit mijn ervaring als kok vind ik het leuk om je nog een extra tip mee te geven. Iets wat veel koks doen. Kijk, verse kruiden zijn gewoon hartstikke lekker. En gedroogde kruiden eigenlijk helemaal niet zo. Gedroogde dille, gedroogde tijm, gedroogde peterselie, moi. Maar je hebt natuurlijk niet de hele tijd verse kruiden bij de hand. Dus wat doen koks? Bepaalde kruiden laten zich gewoon prima invriezen. Je koopt wat plastic zakjes die je af kan sluiten en dan doe je een stickertje op. En dan koop je kruiden die zich heel goed in laten vriezen. En dat zijn bijvoorbeeld tijm, rozemarijn, dragon, dille, oregano en salie. Ontsteel ze zoveel mogelijk, dan nemen ze weinig ruimte in en dan zijn ze meteen gebruiksklaar. En leg al die zakjes in een bakje in je vriezer. En als je van verse mierikswortel houdt, ja, ik ben er dol op. Ontschillen met een dunschiller, snij hem in allemaal kleine stukjes en gooi hem dan in een blender. Lekker helemaal fijn laten malen, in een plastic zakje, in de vriezer. En daar kun je dan telkens wat van gebruiken, bijvoorbeeld om te roeren door een mayonaise of door zure room. Nou, en dan zijn er natuurlijk nog een heleboel andere families, ik ga ze niet allemaal behandelen. Ik noem maar eens wat asperges, bieten, artisjokken. En overal kun je wel een leuke wijn bij vinden. Onthoud gewoon het principe. Als je wilt weten welke wijn erbij past, beoordeel die combinatie dan aan de hand van het smaakprofiel. En kijk altijd in een gerecht wat dominant is, wat de meeste richting aan het gerecht geeft. Dat bepaalt de keuze van je wijn. Nog een enorme familie in het plantenrijk zijn de paddenstoelen. Daar zijn tienduizenden varianten van. Paddenstoelen zijn in feite een schimmel. Ze zijn de grote opruimers van de natuur. Ze leven van dood hout wat ze opeten. Paddenstoelen eet je zelden rauw, ook niet gekookt. Meestal bak je ze. En dan komen die aroma's prachtig tevoorschijn. Ze combineren vaak uitstekend met die lipbloemige zoals tijm en rozemarijn. En met de nachtschades zoals paprika, tomaat en aardappel. Maar je kunt ook een hele andere richting uitgaan. Vaak doet curry het ook heel goed bij paddenstoelen. Dan krijg je eigenlijk een oesters gerecht. Bekende paddenstoelen zijn de champignon en de oesterzwam. Eekhoorntjesbrood, super lekker. Kanterellen, morille, portobello, wat in feite gewoon een hele grote champignon is. En natuurlijk truffel. De druif bij uitstek voor paddenstoelen is chardonnay. Bourgognes doen het vaak uitstekend bij allerlei paddenstoelengerechten. Zoals Meursault of Chassagne Montrachet. Of als je het niet zo duur wil maken, Mâcon. Kies geen jonge wijnen, maar wat gerijpte wijnen. Dat je al wat tertiaire aroma's hebt. Rijpingsaroma's. Paddenstoelen passen natuurlijk wel in het smaakprofiel oud en gerijpt. Dus rode complexe wijnen doen het ook ontzettend goed. Denk ook aan wijnen die tijdens het rijpen zelf een paddenstoelaroma ontwikkelen. Zoals Rioja. En Chianti. En ja, alweer is Pinot Noir de topcombinatie. Truffel is natuurlijk een verhaal apart. Die leven onder de grond. Het zijn een soort knollen die leven op de dode wortels van een boom. En je hebt er honden of varkens voor nodig om die geur te kunnen waarnemen. Om die truffels op te sporen. Die varkens moet je dan weer muilkorven dat ze niet meteen ook die truffel opeten. Een truffel heeft eigenlijk niet veel smaak, maar enorm veel geur. Super aards. En de allerlekkerste truffel, dat moet je echt een keer proberen, is de witte truffel uit Piemonte. Koop truffels alleen in het seizoen, met name in de herfst. Want buiten het seizoen smaken ze lang zo lekker niet. Een heerlijke combinatie van truffel is met de Parmezaanse kaas. En er zijn twee wijnen die het ontzettend goed doen. Dat is Chianti en Barolo. Chianti gebruik je als truffel bij een lichtgerecht geserveerd wordt, zoals pasta. Barolo gebruik je als truffel geserveerd wordt bij een stevig vleesgerecht. En het zijn vooral die aroma's die zo mooi overeenkomen. Je hebt uiteraard wel een gerijpte Chianti of Barolo nodig. Nog een heerlijke plantenfamilie, het fruit. Een verzamelnaam voor zoete vruchten. Wist je dat heel veel fruit familie is van de rozen? Zoals appel en peer en pruim, framboos, aardbei, braam, kersen. Allemaal rozenachtige. Fruit kun je groeperen op smaakkarakter. De eerste is natuurlijk het citrusfruit. Ook allemaal dezelfde familie trouwens. Citroen, limoen, sinaasappel, mandarijn en grapefruit. De tweede is het witte fruit, zoals appel en peer en perzik. De derde groep is het exotische witte fruit, zoals ananas en banaan en litchi en mango. Dan krijg je het rode fruit, zoals aardbei en framboos. En het zeer gerijpte donkere fruit, zoals bramen en pruimen en vijgen. Als je fruit gebruikt en er wijn bij wilt schenken, heb ik een tip. Kies zoveel mogelijk fruit uit dezelfde groep. Dat maakt je wijnkeus gewoon veel makkelijker. Bij licht fruit, zoals persiken en meloen en aardbeien, passen lichte, halfzoete dessertwijnen. Maar exotisch fruit en gedroogd fruit en heel rijp fruit vraagt om een wijn die wat voller en zoeter is. Vaak zijn wijnen gemaakt van de muskaatdruiven een hele goede combi. De lichte Moscato d'Asti of de hele volle Moscatel de Setúbal. En als we het toch over zoet hebben, er is ook nog honing. Lang niet iedereen weet eigenlijk hoe honing gemaakt wordt, terwijl het zo simpel is. Bloemen geven nectar af En dat bieden ze de bijen aan die dat op kunnen zuigen. Die bij verzamelt dat stuifmeel van die bloem op haar ruggetje. En met een soort kammetje brengt ze het allemaal naar de twee achterpootjes. Als je bijen binnen ziet komen, dan kun je aan de kleur van de stuifmeelpollen zien aan die achterpootjes op welke bloem ze zitten. Die stuifmeelpollen zitten vol met eiwit en daarmee zijn ze een hele goede voeding voor jonge bijen. Maar er blijft gelukkig genoeg op haar rug over en als ze dan weer bij een andere bloem komt, wordt die daarmee bevrucht. Dus win-win voor beide. Die nectar neemt die bij mee naar haar korf. Er is speeksel van de bij bijgekomen en in de maag wordt die nectar omgezet tot honing. Dat spuugt die bij weer uit en het wordt opgeslagen in die raten. In prachtige zeshoekige cellen van bijenwas. De bijen die thuisgebleven zijn dampen die honing nog wat in. Dat wordt afgesloten met een dekseltje. En dat is de wintervoorraad. Honing is in feite suiker met smaakstoffen. Bijen zijn hele efficiënte werkers en ze zijn bloemvast. Dat wil zeggen, ze vliegen bij voorkeur allemaal naar dezelfde bloemen. En dat maakt dat je zo goed verschillende honingsoorten kunt onderscheiden. Je hebt hele verfijnde honing zoals acacia en linde. Je hebt gemiddeld krachtige honing zoals lavendel en rozemarijn en kastanje. En je hebt hele intense honingen zoals die van tijm en van dennen en eucalyptus en heide. Die zijn ook altijd donkerder van kleur. Dus als je heel veel smaak zoekt, moet je die hebben. Nou, zoveel suiker past eigenlijk niet bij wijn. Maar honing gebruik je meestal als een smaakmaker, een richtinggever. En wijnen die het er dan toch wel goed bij doen, zijn vooral de versterkte wijnen. Met name die zoete sherry's, moscatel en PX. Ik wil ook iets vertellen over azijn, want veel azijnsoorten zijn afkomstig van wijn. En dat kan enorm lekker zijn, zoals PX-azijn. Azijn is in feite een afbraakproduct van wijn, maar je kunt het dus ook ten goede gebruiken. Als je een azijnachtige drank hebt met minder dan 4% azijnzuur, noem je het edik. Dat is heel mild. In Engeland wordt veel maltazijn gebruikt. Dat is azijn van gefermenteerde gerst. En gerst is natuurlijk het product voor de bierbereiding. De allerduurste azijnen vind je onder de balsamico's. In principe een wijn uit Modena op basis van druiven zoals Trebbiano en Lambrusco-druiven. Die azijnen kun je rijpen op verschillende soorten hout, zoals moerbei en acacia en esdoren. Dat geeft natuurlijk allemaal een eigen karakter. Een klein flesje top balsamico, van 100 jaar oud, kan wel €500 kosten. Nog een heerlijke smaakmaker in ons eten zijn natuurlijk de noten. Super gezond, met allemaal vitamines en mineralen en antioxidanten, maar ook zeer smaakvol. Noten komen het best tot hun recht als je ze verhit, als je ze bakt of frituurt. Vooral de combinatie met sherry doet het erg goed. Bij zo'n super droge, scherpe fino serveer je bij voorkeur amandelen. Bij een wat fruitige sherry zoals Amontillado serveer je bij voorkeur hazelnoten. En bij een Oloroso, een totaal geoxideerde wijn met zijn aroma's van roggebrood en walnoten, serveer je dus walnoten. Als je van de Franse keuken houdt, is er een product waar je niet omheen kunt en dat is boter. En even om het heel erg duidelijk te maken, dan bedoel ik absoluut niet margarine. Want dat is gewoon olie die met allerlei chemicaliën aan water gebonden wordt tot het een soort van boter is. Dit is eigenlijk wel een leuk moment om uit te leggen hoe margarine ontstaan is. Napoleon, die alsmaar oorlog aan het voeren was, moest natuurlijk zijn soldaten voeden en ja, die aten boter. Maar dat bedierf wel onderweg en bovendien is het best wel duur. Dus Napoleon schreef een prijsvraag uit voor degene die een goede vervanging kon maken. En in 1869 werd die gewonnen door een scheikundige en die noemde dat spul margarine. Overigens was het wel heel anders van samenstelling dan nu. Het bestond uit rundvet, afgeroomde melk en gesnipperde koeieneiers. In 1871 werd dat in Nederland overgenomen en werd de eerste margarinefabriek ter wereld neergezet. Maar margarine kreeg pas echt een boost in de jaren 60. Toen werd men zich steeds meer bewust van hart- en vaatziekten en moest er minder verzadigd vet gebruikt worden. En toen gingen ze dieetmargarine en halvarine maken en alles tegenwoordig op basis van olie. De boterfabrikanten moesten ook iets verzinnen om hun aandeel niet helemaal te verliezen en die gingen boter roomboter noemen. Nou, even voor de duidelijkheid, dat is een leuke titel, maar dat is dus gewoon boter. Er is één type boter wat wel een aparte naam verdient en dat is de grasboter. Als koeien de hele winter op stal hebben gestaan, hebben ze kuilvoer gegeten. Bewaard gras. Maar dan in de lente mogen ze voor het eerst weer naar buiten. Dan zijn ze super blij en het is ook super leuk om naar te kijken. Want dan springen ze alle kanten uit. Maar dan eten ze voor het eerst ook weer dat sappige, vette gras. En de boter daarvan smaakt lekkerder. En dat is grasboter. En om het belang van boter in de Franse keuken aan te geven, heb ik nog een aardige quote. Of die nou van Fernand Poin komt of van Auguste Escoffier, dat is niet zeker. Maar in ieder geval van een beroemde Franse kok. En toen hem gevraagd werd naar het geheim van de Franse keuken, zei hij: du beurre, encore du beurre, toujours du beurre. Oftewel, boter, nog meer boter, altijd boter. Boter geeft een heerlijke smaak aan gerechten. En het geeft vooral een milde, volle body. Er is één wijn die het echt geweldig doet bij boter en dat is Madeira. Vooral de zoete stijl zoals de Malvasia. Je kunt een heerlijke, super simpele saus maken van gesmolten boter met Madeira. Ik zou zeggen, probeer het een keer uit. En dan komen we wat wij betreft uit bij het belangrijkste product in de keuken en dat is kaas. Over kaas kun je veel informatie vinden. Er is veel over geschreven. En ook over kaas en wijn. Maar zoals wel vaker, wat is nou waar en wat is niet waar? Iedereen schrijft maar wat op. Er zijn een paar klassieke combinaties die het altijd goed doen. Bijvoorbeeld witte kaas en geitenkaas met Sancerre. Succes gegarandeerd. En blauwe schimmelkaas met die zoete sauterne. Ook top. Maar kun je ook iets zeggen over alle kazen met wijnen? Ja, dat kan. Ik ben erachter gekomen door allerlei kazen en wijnen samen te proeven en op te schrijven wat mijn bevindingen waren. En op een gegeven moment ben ik gaan kijken, zit er nou eigenlijk een lijn in? Ja, die zit er zeker in. In het algemeen kun je zeggen, witte en jonge kazen en scherpe kazen en geitenkazen doen het goed met frisse witte wijnen. En naarmate de kazen harder en ouder worden, verschuift dat steeds meer naar rode wijn. Om te eindigen bij hele stevige, tanninerijke Bordeaux. De versterkte wijnen doen het allemaal goed bij kaas. De Port, Madeira, Banyuls. En de meest veelzijdige combinatie met kaas, ik weet niet of je het kent, Pinot de Charente. Eigenlijk is dat geen wijn, maar druivensap met cognac. Een zogeheten Mistella. Je kunt ook Floc de Cascogne nemen of Ratafia. Die Mistella's zijn de beste oplossing als je meerdere verschillende kazen serveert. En dan moeten we het natuurlijk over port hebben. De wijn die standaard bij alle kazen geschonken wordt. Ik ben de port wine educator, dus je zal mij nooit horen zeggen dat port niet bij kaas past. Maar ik vind het echt onzin om te zeggen dat alle port bij alle kazen past. Dat is helemaal niet waar. Het enige wat je kan zeggen is, port gaat er nooit onderdoor. Hij blijft altijd overeind, maar het is niet altijd de beste combinatie. Port kun je onderverdelen in rubies en tawnies. Rubies zijn de portwijnen die heel weinig zuurstof hebben gehad in hun opvoeding. Die blijven altijd rood van kleur. En die blijven altijd veel primair fruit houden, zoals kersen en bessen. Tawnies zijn 100% geoxideerde portwijnen. En dan krijg je aromas van gedroogd fruit, zoals abrikozen. En vijgen. En natuurlijk oxidatieve tonen zoals walnoot en amandel. In de praktijk blijkt dat jonge port het goed doet bij halfharde kazen, zoals port salut. Dat vet en dat zoet, dat combineert prima. Hoe ouder de port wordt, hoe meer die ook bij gerijpte kazen past. Soms wordt bij een kaasplankje ook stroop en jam of vijgen geserveerd. Dan zou ik er altijd een wat gerijpte Tony naast zetten. Nog één opmerking over eieren. Er is een gerecht, œuf amourette, ei in rode wijn, een beetje een heel apart ding eigenlijk. Eier en wijn combineert over het algemeen niet, maar ei is natuurlijk een hele fijne binder. Je kunt er hele mooie sausen mee maken. En een hele lekkere is de sabayon of sabaglione. Heel makkelijk te maken ook. Gewoon eidooiers au bain-marie, dus half warm opkloppen met wat suiker en vanille. En een lekkere zoete wijn erdoorheen, zoals Marsala of Malvasia Madeira of Sauternes of een zoete champagne. Nou, en als afsluiter van deze aflevering over productkennis zou ik willen eindigen met chocolade. De meest prettige verslaving voor een heleboel mensen. De cacaoboom groeit net als koffie en thee in de tropen, vooral in West-Afrika en Brazilië en Indonesië. Aan die boom hangen prachtige geel-oranje tot roodpaarse vruchten, super leuk om te zien. En die bevatten ieder zo'n 50 cacaobonen. En van die bonen maak je dus chocola. Tegenwoordig wordt trouwens die vrucht ook wel gegeten. Chocola bevat theobromine, en dat is eigenlijk hetzelfde als cafeïne in de koffie en theïne in de thee. En chocola bevat serotonine, want dat is heel leuk, een stof die je ook vrijkomt als je verliefd bent. Cacao bevat bovendien ook tannine, dat drogende gevoel in je mond. We zijn cacao eigenlijk helemaal aan het ontdekken op dit moment. Het is geen eenheidsworst meer. Je koopt nu cacao, chocola uit Ivoorkust of Ghana of Indonesië. En het blijkt allemaal zijn eigen karakter te hebben. Een cacaoboom heeft ook terroir, net als een druivenstok. En dat geldt ook voor koffie. Ik ken één gerecht met cacao wat ik heel lekker vind. En dat is Mexicaanse kip. Pure chocola en de Spaanse peper en kruidnagel en kaneel en amandel en knoflook en sterrenijs. Moet je maar eens opzoeken, heerlijk. Daar past dan een hele fruitige en smaakvolle wijn bij. En ik zou vooral eigenlijk in de nieuwe wereld zoeken waar de wijnen wat krachtiger en voller en rijper zijn. Een Zuid-Afrikaanse Shiraz of een Californische Zinfandel bijvoorbeeld. Als je van cacao houdt, adviseer ik altijd, koop tussen de 65 en de 80% pure cacao. Daaronder wordt hij wat te slap, te zoet. En daarboven kan hij nogal bitter worden, een beetje drogend en ook tanninerijker. Cacao heeft wel een echte wijnvriend en dat is de Pedro Ximénez, de PX. En als je het wat origineler wil maken, kijk eens naar een Banyuls. En zoek dan de wat gerijptere stijl. En daarmee wil ik het hoofdstuk productkennis afsluiten. Natuurlijk is het maar heel sumier wat ik vertel. Maar ik vond het leuk om van allerlei producten iets te vertellen. Hoe plantenfamilies bij elkaar horen bijvoorbeeld. Want als je dat weet, maakt dat het toch makkelijker om wijnen te kiezen. En wat betreft die wijnkeuzes. Ik hoop dat ik je vooral een manier van denken heb bijgebracht. Er zijn bij ieder gerecht tientallen wijnen die passen, maar ja, je moet ze maar net allemaal kennen. Dus wat ik je vooral wilde vertellen is, wat is het karakter van een product en wat is het karakter van de wijn? En dat moet matchen. En dat matcht het beste als het overeenkomt. Ja, ik hoop dat dit je aanspreekt, dat je er toch weer een stukje wijzer van wordt. En dat het je stimuleert om het zelf allemaal lekker uit te gaan proberen. Want dat is natuurlijk toch wel de bedoeling. In de volgende podcast ga ik het hebben over dranken in de gastronomie. Nu dus niet een keer wijn, maar alle andere dingen die je combineert met je gerechten, zoals bier, sake, gedistilleerd, thee en koffie. Alle dranken die op tafel komen en het lekker maken. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je een vraag of opmerking, mail mij gerust. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. En deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende!
Thank you.